Broeders en zusters, iedereen een goede avond. Ja, de technische man is alert, dat hoor je wel. Wat is het een zegen om bij elkaar te zijn. En ik hoop dat jullie niet alleen de eerste avond komen, maar dat je alle 7 avonden komt. Want er wordt nog wel eens verweten dat ik eenzijdig ben. Maar dat komt omdat ze niet alles luisteren. Dus het is wel belangrijk dat je, als je aan een serie begint, dat je hem ook tot het einde toe volbrengt. Dat is belangrijk. Maar het is voor mij echt een voorrecht. De afspraak is al lang geleden gemaakt. Ik weet niet hoe lang geleden al. Maar er is een poosje overheen gegaan. Maar fijn dat we eindelijk kunnen beginnen. Over een prachtig onderwerp. Nou, daar kom ik zo nog wel even op. Jullie hebben allemaal op je stoel een flyer gevonden. En dat mocht wel van Bas, toch? Ja, Bas heeft het nu niet meer zo voor te zeggen, maar die heeft ze allemaal op de stoelen gelegd. Maar dat is een flyer waarop mijn YouTube-kanaal wordt aanbevolen. En het zou fijn zijn als je die meeneemt en dat je er even naartoe gaat en dat je je ook nog abonneert. Maar als je nou al geabonneerd bent, dan moet je er geen vliegtuig van maken. Maar dan neem je mee en dan geef je hem door aan iemand die nog niet is. En als dat aantal abonnees groeit, dan groeit ook de verspreiding van het evangelie. Dus het heeft allemaal een goed doel. Ik hoop dat jullie het daarmee eens zijn. Dus die geef ik mee. En op dat YouTube-kanaal is vanavond een heel kort filmpje gezet. Ik was vanochtend in Den Haag. Dat heb je misschien wel meegekregen. Daar was geen demonstratie, maar een manifestatie om aan publiek Israël te steunen. En ik heb daar een video proberen te maken. Maar daar was nogal kabaal en weerstand. De ME was er en de politie was er. Dus politieagenten stonden een beetje om mij heen. En toen heb ik toch nog een video op kunnen nemen. En het zou fijn zijn als je die bekijkt en ook die deelt met andere mensen. Het is een belangrijke oproep aan de kerk in Nederland. Dat wij juist vandaag, ik hoop dat ik in goed gezelschap ben hier. Maar dat we ons uiten als zijnde pro-Israël. Dat land komt steeds meer alleen te staan. En het is goed dat wij aan publiek het daarvoor opnemen, kleur bekennen. En de Bijbelse waarheden met betrekking tot Israël delen. Dus als je nou naar dat kanaal gaat, dan kan je abonneren en een video zien. Nou ja, 2 vliegen in 1 klap. Wat wil je nog meer? Nou, tot zover dit gedeelte. We gaan 7 avonden nadenken over de tabernakel. Nou, tabernakel is een Latijns woord. En dat betekent gewoon eenvoudig tent. Dat is net als de ark, dat is ook een hele eenvoudige woord, dat betekent kist. De Bijbel kent hele eenvoudige woorden. Maar in die eenvoudige begrippen en het fenomeen de tabernakel liggen hele diepe, rijke lessen, boodschappen opgesloten. En het gaat 7 avonden maar over 1 persoon. Dat is over de Heer Jezus Christus. Nou, dat moet je toch blij maken vanavond. Want hem te kennen, zegt de Bijbel, is het eeuwige leven. Dus het eeuwige leven is niet iets wat komt, maar het eeuwige leven is iets wat je al vandaag bezit door het geloof in de Heer Jezus Christus. Is dat niet rijk? Dat is een wonder van Gods genade. En nou verlang je er natuurlijk naar om te groeien in de genade en kennis van Hem, wien te kennen het leven is. Nou, ik ga je in 7 avonden brengen van buitenaf. Gaan we naar binnen toe en dan komen we uiteindelijk bij het vaderhart van God, het heilige der heiligen. En de grote vraag waarmee ik begin is, waar vindt ons leven plaats? Ik ga niet alleen mooie weetjes delen, dat willen sommige mensen om hun kennis te vermeerderen. Die willen alleen veel kennis opdoen. Maar het gaat erom dat je leven daadwerkelijk verandert. En dat je meer gaat lijken op de Heer Jezus. Want met wie je omgaat, daar word je mee besmet. En het probleem vandaag in de christenheid, laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen, is dat het weinig meer over de Heer Jezus gaat. Er zijn heel veel stokpaardjes. De ene heeft het alleen maar over de gaven van de Heilige Geest. De andere heeft het alleen maar over Israël. Ik heb het ook over Israël, maar niet alleen. En zo heeft iedereen zijn ding, maar het moet gaan om Hem. Want Hem te kennen is het leven, dus je moet heel dicht bij Hem blijven. En dan zal je zien dat je geestelijk ook ontwikkelt. Nou, deze tent gaat alleen maar over Hem. En het bijzondere is, ik spreek hier ook wel over campings en zo en op scholen. Ik heb bij mijn eigen kinderen dat ook gedaan. Ik ben helemaal niet zo'n kinderman hoor, maar Ik denk, nou, laat ik het toch maar proberen. Groep 6, 7, 8 in de gymzaal, allemaal eromheen zitten. En dan vraag- en antwoord sessies. Nou, dat was heel boeiend. Die kinderen waren heel enthousiast. Dus je kan er over kinderen, aan kinderen over vertellen, maar ook aan grote mensen. Alleen wat ik ontdekte, ik sprak erover op een camping. Ik zal geen namen noemen welke dat was. Maar ik had hem opgesteld en dan komen mensen in de zomer op hun badslippertjes binnen, bijbeltje bij zich. En dan kwamen ze de zaal binnen en dan zagen ze die tent staan en dan dachten ze, ach heden, stoffige boel wordt dat deze week. En dan sprak ik een hele week over de tabernakel. En dan dachten ze van, ja, zit daar wel leven in, hè? Zo'n oude stoffige tent die stond in een warme woestijn. Wat kan ik daar nou vandaag uit leren? En het mooie was, en ik wist al wat er ging gebeuren, met dat ze steeds terugkwamen, ontdekten ze de rijkdom van de Heer Jezus in die tabernakel. En dat, verschillende zijn er naar me toegekomen en zeiden, ik moet toch mijn woorden terugnemen. Ik had totaal geen verwachting aan het begin van de week. Maar je hebt ons wel verrast. Nou, ik hoop, jullie zijn natuurlijk niet zo binnengekomen, hè, want de Bijbelhoopavonden in werk en dan, dat zijn allemaal hele toegewijde broeders en zusters. Die zijn vol verwachting opgekomen. Maar het zou zomaar kunnen zijn van, zit daar nou leven in? Nou, dit is geest en leven. Omdat het over één persoon gaat, de Heer Jezus. Nou, voordat ik daar allemaal vragen over krijg, hoe ben ik er nou aan gekomen? Eén iemand vroeg het al. Heb je dat nou zelf allemaal gebouwd? Nou, je kan het aan mevrouw navragen, maar ik heb twee linkerhanden. Ik kan beter praten dan dat ik kan timmeren. Dus ik heb dit niet gebouwd. Ik heb er niets aan gedaan. Maar ik kreeg, toen ik een aantal jaren nadat ik tot geloof was gekomen, kwam ik in contact met een oudere broeder die met een tabernakel rondging. Er zijn er verschillen in Nederland. Sommige, ik heb al een naam genoemd gehoord vanavond. Maar die gingen ermee rond. En ik was zo enthousiast over die oudere broeder. Maar ja, 75 plus, die gaan ermee op pad. En ik luisterde ernaar en ik ging zelf avonden organiseren. En dan nodigde ik die broeder uit om erover te vertellen. En ik werd er steeds enthousiaster over. Maar wat ik ontdekte was, de broeders die hiermee op pad gingen, waren, wat ik zei, allemaal 70, 75 plus. Ik denk, wat is er aan de hand? Waar is die jongere generatie die dat oppakt? Want dit is een boodschap die moet doorgegeven worden. En toen ben ik de Heer gaan bidden. En ik zei, Heer, u weet, je mag alles vertellen aan hem, hè. Ik heb twee linkerhanden. Ik kan dit niet bouwen. En als ik het bouw, dan gaat er weinig heerlijkheid van uit. Maar zou u mij zo een maquette kunnen geven op de een of andere manier? De Bijbel zegt, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken, toch? Laat alles, alle begeerte, verlangens, onder dankzegging, door bidden en smeken bekend worden bij God, Filippenzen 4. Nou, ik heb dat gewoon gepraktiseerd. Ik zeg, Heer, ik heb daar zoveel rijkdom over uw zoon in gevonden, ik wil daar zelf mee aan de slag, maar ik kan het niet bouwen. Nou ja, dan gaat er iets gebeuren. Dat is wonderlijk. Als je de hemel aanroept, dan gaat er op aarde iets gebeuren. Daar is contact. En toen heb ik een aantal broeders benaderd. Nou, voor sommigen, wat ik nu ga vertellen, klinkt het als muziek in de oren. Die kwam ik vooral tegen in de kring van vergadering van gelovigen. Ja, ik hoor het al. Hè, dat is toch een uniek gezelschap, voor zover je dat nog niet kent. En in die kring van vergadering van gelovigen kunnen ze echt alles uitleggen. Elk touwtje, haakje, hoekje heeft een betekenis. Persoonlijk vind ik dat ze in die kring wel eens een beetje doorvloeien. Die leggen er soms eerst iets in, zodat ze het er later, ja, je mag best wat zeggen hoor, eruit kunnen halen. Nou, ik deel alleen datgene waar ik Bijbels fundament voor heb. Maar in die kring waren er wel die met die tabernakel rondgingen. En ik had een paar pogingen gedaan om die broeders te bereiken. Maar de een zei, ik doe hem niet weg. De ander zei, nee, ik leen hem niet uit. Nou ja, is je goed recht. En één broeder zei ik, had ik aan de lijn. Hij zei, wat is dat toch jammer dat jij nu belt. Ik heb hem net een week, twee weken geleden weggegeven. En die vond dat echt erg. Die had 30, 40 jaar onderwijs gegeven alleen maar aan kinderen. Kinderkampen, scholen. En die had heel veel kinderen tot de Heer Jezus geleid. Nou, dat is heel eenvoudig als je bij de altaar komt en bij de deur komt. Prachtig. Maar hij zei, ik heb hem weggedaan. Ik zei, ja goed, dan houdt het op. En ik werd een beetje moedeloos. Ik denk, ik kan wel wat vragen aan de Heer, maar blijkbaar is het mijn plan, maar niet zijn plan. Geloof het of niet, die broeder belt mij na 2 maanden terug. Hij zegt, het laat me niet los. Hij zegt, heb je al zo'n maquette? Ik zei, nee, ik heb geen maquette nog en ik heb het losgelaten. De Heer moet het zelf maar voorzien. Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. Hij zegt, ik ga die gemeente bellen aan wie ik hem heb gegeven. En als zij de komende 2 weken geen programma hebben, en als die in stof staat, is die voor jou. Ik zeg, ja, ik ga niet bellen, bel zelf maar. Maar dat was een broeder, die was 85, die had nog steeds vuur. Heerlijk is dat, hè? Passie voor de Heer Jezus. Hij belt in een uur terug, hij is voor jou. Hij staat in de kelder bij die gemeente, ze hebben geen programma, hij staat onder het stof. En ik ben zo blij dat een jongere broeder hiermee op pad wil gaan. Nou, ik was als een kind zo blij. Ik zei, meen je dat? Dat meen ik. Nou, ik heb hem gekregen. Maar, deze is gebouwd in 1986. Ik moet wel de tijd in de gaten houden, hè, maar ik kan eindeloos over de tabernakel praten. Maar goed, ik hoop dat het je niet verveelt. Hij is van 86. En wat was er nou gebeurd? Al die draadjes en die doeken, allemaal een beetje verteerd, weet je wel, verkleurd. Die priesters, ja, ze hadden soms nog wel een baard, maar ze hadden ook weinig meer op. Die oogjes waren niet meer sprekend. Die hoefjes van die stier, ja, die waren niet meer duidelijk zichtbaar. Er zat weinig heerlijkheid in. Nou, soms moet je wel eens je nood delen met de Heeren, maar soms ook met broeders en zusters. En ik sprak in België op de Bijbelschool over deze tabernakel. En ik deelde een beetje mijn klacht. Ik zeg, ik ben zeer enthousiast over het onderwijs, maar de maquette zelf, ja, het is echt het oude verbond. Ook bij mij, het is allemaal, hè. En ik zeg, hij heeft zijn restauratiebeurt nodig. En geloof het of niet, dat zijn wonderen van de Heer, hè. Er belt, de directeur van die Bijbelschool belt mij na 2 maanden op. Of hij mailt me, hij zegt, ik heb een zuster, die heeft mij benaderd. Ze durf je niet rechtstreeks te benaderen. Hele bescheiden zusters, die kom je ook tegen. En die wil jouw tabernakel restaureren, maar ze woont wel in België. Nou, wat ik nu ga vertellen, moet je echt onder ons houden. Ik denk, ja. Ik denk, een zuster die gaat schuren en plamuren en gaat verven. Ja, dat doek en zo. Maar ja, wat moet ik daar nou mee, hè? Maar ja, ik dacht heel eerlijk dit, hè. Ik dacht, slechter kan er niet van worden. Dus ik met een broeder dat ding ingepakt, naar België gereden. En toen kwamen we bij een vrijgezellenzuster. Maar dat was zo'n toegewijde vrouw. En die had een beetje kunstzinnige gaven. Nou, die heb ik niet. Ze zegt, ik ga hem voor je opknappen. Wat is de bedoeling? Ik zeg, joh, ik breng hem in, het is nu juni. Tot september heb ik hem niet nodig, dus ik zet hem hier neer. Ga je gang. Er zat een heel klein huisje. De ene deel van het huis was de keuken en de eethoek. En de andere deel de woonkamer. En ze zegt, daar ga ik hem neerzetten. En ik ben hem 3 maanden kwijt geweest. Ze heeft alles losgehaald. Alle paaltjes, alle draadjes, doekjes. Ze is gaan borduren, gaan knutselen. Ze had alle bonnetjes bewaard van alle hobbyzaken, doe-het-zelf winkels. En na 3 maanden zegt ze, ik heb hem klaar. En ik hem met mijn vrouw ophalen, lekker gegeten bij. Dus ze zegt, nou ga maar kijken. Nou, dit is het geworden. Wat vind je ervan? Ja, jullie weten niet hoe die eruit zag. Weet je wat ze tegen me zei? Ze zegt, ik heb 3 maanden de heerlijkheid van God in mijn huisje gehad. Ik ben biddend hiermee bezig gegaan. Ik ben gaan opzoeken, wat zegt de Bijbel er nou over? En het was voor mij, dat ik hem 3 maanden voor jou mocht hebben, was een zegen. Dus ze had zelf eigenlijk Bijbelstudie gedaan en ondertussen ging ze het opknappen. En ze zegt, wees gezegend. Zij was blij, ik was blij. De zegen kwam uit België. En ik heb hem mee teruggenomen. Zo kan het gaan, hè? En nou staat hij hier in Werkendam. Nou gaan we beginnen. Bladeren we mij naar Johannes 5. Maar ik ben hier zo blij mee, want ik kon het niet, maar de Heer heeft voorzien. En we gaan vanavond een beginnetje maken. We hebben 7 avonden, waarom 7 weet ik niet. Het is wel een mooi getal, hè? Dat is de volheid. Ik kan er ook 10 avonden over spreken. Maar ik heb voor 7 gekozen, een beetje overzichtelijk. Maar het moet ook niet te lang duren. Vanavond ga ik eigenlijk nog niks doen met het heiligdom. Ik ga alleen informatie doorgeven, achtergrondinformatie. Zodat je vol bewondering naar deze tent gaat kijken. Dus alleen maar achtergrond. Het is wel veel, ik waarschuw je. Je zegt straks, ja, stop nu maar. Dus hou je Bijbel in de aanslag. Waar ik mee wil beginnen is dit. Nou, alles wat ik heb verteld over die flyer, over hoe ik eraan gekomen ben en de restauratie, wil ik allereerst dit aan je vragen. Waarom moeten wij in een moderne tijd als 2024 nadenken over een oude tent die stond in een hete warme woestijn honderden jaren geleden. Is dat niet een beetje uit de tijd? Is dit niet ouderwets? Ik heb twee redenen. Nou, in Lucas 5 lezen we het volgende. Sorry, Johannes 5. Was even een test of jullie echt meedoen. Johannes 5. Daar lezen we vanaf vers 39. Lees met me mee. De Heere Jezus zegt daar, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het, wie? De schriften, die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u het leven hebt. Vers 45. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij, Mozes, heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Nou, dit is heel belangrijk. De Heer Jezus zegt, Mozes, die geloof je. Maar die Mozes in wie jullie geloven, Mosje, hè, die staat vandaag nog heel hoog bij het Joodse volk. Hè, dat is de leider, de middelaar wordt hij wel genoemd van het oude verbond, de dienstknecht van God. Die staat op dit moment nog steeds heel hoog in het aanzien bij het Joodse volk. De Heer Jezus zegt, jullie geloofden hem. Maar hij heeft over mij geschreven. Dat is heel belangrijk. Daarom las ik dat eerste vers, vers 39, u onderzoekt de schriften. Nou, er was helemaal nog geen Nieuwe of Tweede Testament, dat was er helemaal nog niet. Wat was er wel? De boeken van Mozes, de eerste vijf boeken. De Heer Jezus zegt, jullie geloven Mozes. Met andere woorden, jullie geloven die eerste vijf boeken van de Bijbel. Maar weet je over wie het in die boeken gaat? Ja, dat was natuurlijk schokkend, hè? Wij lezen dat als, nou ja, wat is dat nou zo bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder. Hij zegt, in die boeken gaat het over mij. Mozes heeft over niemand anders geschreven dan over mij. En hem geloven jullie, maar mij geloven jullie niet. Moet je meebladeren naar Lucas 24. Dat is die indrukwekkende geschiedenis van de opstanding. En dan krijg je die geweldige ontmoeting in Lucas 24 met de Emmausgangers. Lucas 24. Het is een beetje bladeren, hè, deze avonden, maar je hebt je zwaard allemaal bij je, hoop ik. Lucas 24. Er staat in vers 27. En hij, dat is weer de Heer Jezus, begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften, schrift is een verzamelnaam, over hem geschreven was. Ja, nou word ik heel enthousiast van vers 31. En het gebeurde, vers 31. En hun ogen werden geopend, hè, de Heer Jezus vertrekt op een gegeven moment straks. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Dat is wat. Ze waren bedroefd. De Heer Jezus voegt zich bij hen. Doet hij vandaag nog, hè, in jouw en mijn leven. Zoals we wel eens bedroefd, zeg je, waar moet het heen? En in één keer is er iemand bij je, die voegt zich bij je. Niet fysiek, maar door zijn geest. Je mag zijn intimiteit ervaren. Hij voegt zich bij je, maar hij verdwijnt dan weer uit hun gezicht. En dan vers 32. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Hey. Wat was de vraag ook alweer, weet je hem nog? Waarom moet je vandaag over deze tent nadenken? De eerste reden is, omdat het in deze tent gaat over niemand anders dan over de Heer Jezus Christus. Het zijn de schriften die van mij getuigen. En hij onderwees hen vanuit Mozes. Dat is een begrip, dat is hier de naam, maar het is het begrip, de samenvatting van die eerste vijf boeken. En waar wordt de tabernakel beschreven? Exodus. De tabernakel wordt beschreven in de eerste 5 boeken van Mozes. En als het in die eerste 5 boeken over de tabernakel gaat, en Jezus zegt in die eerste 5 boeken, in die boeken van Mozes gaat het over mij, dan moet er een lampje gaan branden en dan zeg je, hé, als we die tabernakel bestuderen, dan gaat het dus over de Heere Jezus. En dat is exact wat Jezus de scharen in zijn tijd duidelijk wilde maken. Je gelooft Mozes, maar waarom geloof je mij niet? Hij sprak over mij in de belofte dat ik zou komen. En die tabernakel is een plaatje, is een schaduwbeeld van hem. En weet je wat ik zo mooi vind in Lucas 24? Toen hij met hen sprak over Mozes en de profeten, weet je wat ze kregen? Een brandend hart. Dus die mensen die denken dat dit stoffig onderwijs is, die moet ik teleurstellen. Je krijgt, als je spreekt over de tabernakel en je pakt deze dingen, de Heilige Geest heiligt het aan je hart, je laat het binnenkomen, je denken wordt vernield, dan krijg je een brandend hart. Dat is toch heerlijk? En ik hoop niet dat het na de 7e avond plaatsvindt, maar dat je na vanavond zegt, wanneer is de volgende? Nou, Gerrit heeft het al genoemd, hè. Maar begrijp je, een brandend hart. En als wij iets vandaag nodig hebben in de kerk, dan is het niet dat wij onszelf gaan etaleren, dat we niet met onze stokpaardjes komen, maar dat wij een brandend hart krijgen, omdat wij dieper inzicht krijgen in het vaderhart van God. En wie is de openbaring van het vaderhart? Is de Heer Jezus. Dat is de eerste reden pas, hè? Je hebt hem helemaal opgeschreven, toch? De tweede reden. Bladen naar Hebreeën hoofdstuk 5. Dus de eerste reden waarom we over zo'n oude tent nadenken is omdat deze tent spreekt over de Heer Jezus en over zijn werk. Dan een tweede. Tweede reden. Hebreeën 9. De Hebreeënbrief. Ja, ik bedoel dat niet. Nou goed. Op mijn website staat een hele verklaring van de Hebreeënbrief, vers voor vers. Dus als je die wil bestuderen, ga daar naartoe. Je kan ze vers voor vers kan je uitleg volgen. Ook Hebreeën 9. En waarom zeg ik dat? Niet alleen om die brief onder de aandacht te brengen. Maar de Hebreeënbrief leert ons het volmaakte. Kernwoorden in de Hebreeënbrief zijn het betere, het volmaakte. In wie is dat betere, het volmaakte gekomen? In de Heer Jezus. En die Hebreeënbrief is geschreven aan een Joodse geloofsgemeenschap. Die bleef hangen in die oude rituelen, in die schaduwen. Maar ze moesten meegenomen worden naar de werkelijkheid in wie? In de Heer Jezus. Pas op dat je niet in schaduwbeelden blijft hangen. Hè? Die mensen heb je ook vandaag. Ik mag in de normale tijd elk jaar een reis naar Israël organiseren. Je bent nog welkom. Ik hoop dat het doorgaat dit jaar. En in het Timna-park in het zuiden van Israël, daar staat de tabernakel op ware grootte. Die stond vroeger in Redeoord. Als je wat ouder bent, dan heb je daar wel eens van gehoord. Jaap Fijn van Draat, dat moet sommigen als muziek in de oren klinken. Die oude broeder, hij leeft niet meer. Hij is bij de Heer. Maar die heeft filmpjes gemaakt in die tabernakel op ware grootte. Dan liep hij er doorheen. Die stond in Nederland. Die is inmiddels verhuisd naar de woestijn in het zuiden van Israël. En als ik daar ben met een groep, dat is heerlijk, want dan zit je in de woestijn. Dan heb je die zon op je hoofd, hè? Dan brandt het, dan zweet je, dan weet je een beetje waar zijn die Israëlieten doorheen gegaan. En dan kan je met je groep zo door die tabernakel op ware grootte lopen. Nou, dat is heerlijk onderwijs natuurlijk, hè? Dan ben je bij de poort brandt of wat daar was. Geweldig. Maar dat is wel een schaduwbeeld. Ik kom op een andere plaats in Israël, bij orthodoxe Joden. Die hebben hem ook nagebouwd. En dan hebben we gegeten s'avonds, hebben we een diner gehad en dan wil die Joodse man, die wil ons rondleiden door de tabernakel. Maar weet je wat nou het aangrijpende is? Die man die kan heerlijk vertellen over die oud-testamentische verhalen. Maar die komt niet uit bij wie? Bij de Heer Jezus. En dat vind ik altijd heerlijk. Hij is al heel beleefd, die man. En dan zegt hij tegen mij, wilt u nog wat vertellen? Nou ja, dan kan ik lossen. Hij verstaat me toch niet. He? Hij wordt vertaald. Maar dan kan ik uiteindelijk naar de vervulling in de Heer Jezus gaan. Want het is zo aangrijpend. Ze hebben die heerlijkheid ontvangen. Maar ze blijven staan bij het schaduwbeeld. En ze komen niet bij de werkelijkheid. Nou, ik ben inmiddels 19 jaar getrouwd. Ik heb 6 jaar verkering gehad. Ik had bindingsangst. Toen leefde ik met een pasfoto van mijn vrouw. Maar er kwam een dag dat wij trouwden. Toen hoefde ik niet meer met een pasfoto te leven, maar toen kon ik haar in mijn armen sluiten. Nou, wat heb je liever? Een pasfoto of haar fysiek in je armen? Ik weet niet waar jullie voorkeur naar uitgaat, maar mijn voorkeur gaat naar het tweede uit. Ja? Pasfoto is best aardig, maar het is een schaduwbeeld, toch? Ik wil de werkelijkheid. Nou, dit is de pasfoto. Maar de Heer Jezus is de werkelijkheid hiervan. En die Hebreeën, ik ben nog steeds in de Hebreeënbrief, hè, die moesten meegenomen worden naar de werkelijkheid. En dat was een hele klus. Maar ik kijk nou niet neer op het Joodse volk, want ik ontmoet heel veel mensen in de kerk vandaag, die dit allemaal horen, maar die ook niet verder komen. Dus kijk nou niet op het Joodse volk neer, begrijpen ze het nu nog niet. Ik kom zoveel mensen tegen die het nog steeds niet begrijpen. Terwijl ze misschien wel veel meer onderwijs hebben ontvangen als het Joodse volk. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het is belangrijk dat de Heere God ons ook door deze studies heen verlichte ogen van het verstand gaat geven. Dat je ons denken vernielt en dat we die heerlijkheden, we gaan er stapsgewijs doorheen, dat we die ons eigen maken. Zodat we niet bij de schaduw blijven hangen, genade op afstand, nee, genade in mijn hart, is een persoon. Nou, wat staat er nou in Hebreeën 9? Het is belangrijk wat ik nu verteld heb om even de achtergrond van de Hebreeënbrief te weten. Ze moesten meegenomen worden, want ze kenden alles van de tabernakel. Wat staat er dan in vers 8? Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. De weg naar het heiligdom. Ja, dat was een verborgenheid, toch? Wie heeft die weg geopend? De Heer Jezus Christus, daar kom ik nog op. Maar toen Hij de weg opende, was deze bedeling voorbij. Maar in de tijd van de Israëlieten was dit nog een werkelijkheid. Maar het hemels heiligdom, daar konden ze nog niet komen. Dit was de eerste tabernakel, dat is de eeuwige tabernakel. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een heel verschil. Ben je blij dat je vandaag leeft? Ja, zeggen mensen altijd, ja, ik vind het geen makkelijke tijd. Nee joh, ik ook niet. Maar er is wel een werkelijkheid voor ons opengegaan, of niet? Ik hoef het niet meer te doen met een schaduwbeeld. Ik heb de werkelijkheid. Ik heb een vrije toegang tot de troon van de genade. Dat is wat de Hebreeënbrief leert. Waar was ik? Vers 8. Zolang de eerste nog in gebruik was. En dan zegt vers 9a, deze was een zinnenbeeld, dat is een beetje ouderwets woord, voor de tegenwoordige tijd. Een zinnenbeeld, een afschaduwing voor de tegenwoordige tijd. Met andere woorden, in deze tent heeft de Heere God een plaatje gegeven van wat het betekent om het hemels heiligdom in te gaan. Om met vrijmoedigheid tot de troon van de genade te gaan. Sommige mensen zeggen wel eens, als ik met de tabernakel kom, heb je nog een PowerPoint? Ik zeg, een PowerPoint? Moet je kijken wat er voor je staat. Ik bedoel het niet spottend, hè? Dit is de eerste PowerPoint van de wereld. De Heere God zegt, ik ga jullie tegemoet komen. Ik ga een plaatje geven. Want als ik jullie nou vraag, wat is de hemel? We hebben het vaak over de hemel, hè? Maar zeg er nou eens vier zinnen over dan. Leg nou eens uit wat de hemel is. Ja. Nou, de een die komt heel ver, die zegt, ja, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens niet is opgekloppen, dat heeft God bereid voor... Amen. Maar dan heb je nog niet veel gezegd, toch? Wat is nou de hemel? Het is voor ons mensen toch moeilijk, of niet? Voor mij ook. Wat is de hemel? Ja, de heerlijkheid. Ja, maar wat is de heerlijkheid? De Heere God zegt, ik weet hoe zwak je bent. Ik ga een plaatje geven. En ik ga door die tabernakel laten zien hoe jullie als mens heel dicht bij mij kunnen komen. Ja, maar dat is toch onmogelijk? Ik ga dat mogelijk maken door één persoon. Twee redenen, hè, waarom we hierover nadenken. De eerste reden is, het gaat over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En de tweede reden waarom we hierover nadenken is, omdat God die hemelse werkelijkheid waar wij toe mogen naderen, dicht bij ons brengt. Door middel van een afbeelding. Is toch heerlijk? Misschien zeg je wel, ik ben zo beperkt in mijn denken. Nou, prijs de Heer voor die tabernakel. Hij gaat je gewoon bij de hand nemen en zegt, kom mee. We gaan naar binnen toe en ik ga jou dicht brengen bij mijn vaderhart. Daarom is het zo mooi. Ik heb zoveel, dat is niet overdreven, er zijn mensen tot geloof en verdieping van hun geloof gekomen, doordat ze dit gingen begrijpen. Ze zeiden, nu begrijp ik het, joh. Nu begrijp ik het. En daarom is het zo belangrijk, waar leef je? Leef je nog buiten? Of ben je al binnen? En als je binnen bent, blijf je dan bij die poort hangen? De ene week ben je er buiten, de andere week ben je erin. De ene week zitten mensen aan het avondmaal, en de andere keer denken ze, nou kan het niet hoor. En ze blijven maar daar. Maar je moet hier leven. Dat is de bedoeling van God. Spannende vraag hoor. Ik ga nog een afbeelding voor je meegeven. Waar je aan het einde een kruisje mag zetten. Waar leef je? Want ik wil niet dat je... We zijn allemaal binnen toch? Hoop ik. Maar ik wil je meenemen. En ik wil je niet bij die poort laten rondhangen. Of bij het kruis laten verblijven. Is dat minder waardig dan? Nee, dat zeg ik niet. Maar ik dacht vroeger, als je nou maar weet dat je aan deze kant staat, dan ben je binnen toch? Toen zei de Heer tegen me, dan begint het pas. Dat wist ik echt niet. Ja, als je maar weet dat je geloofszekerheid hebt, dan ben je er. Toen zei de Heer, nou ga ik pas mee beginnen. Want nou ben je gerechtvaardigd door geloof. Nou kunnen we elkaar eindelijk eens recht in de ogen kijken. Nou kunnen we verder met elkaar. Ja, maar ik ben toch binnen. Nee, maar nou ga ik je vormen. Hoe vormt u mij dan? Door meer van mijn heerlijkheid te laten zien. En wat zei Johannes de Doper toen? Hij moet wassen. En ik moet minder worden. Begrijp je? Zo belangrijk. Nou, twee redenen. Het gaat om de Heer Jezus en zijn werk. En de hemelse werkelijkheid wordt dichterbij gebracht. We gaan naar Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12. Ik probeer nog wat tijd over te laten voor vragen, maar ik weet niet of het lukt. Maar hebben jullie een beetje de smaak te pakken of het niet tent of niet? Stof is eraf, toch? Hoop ik. Stof is eraf. Nou, als je over de tabernakel nadenkt, dan moet je wel beginnen waar God begint. Jullie kennen allemaal wel dat hoofdstuk 12 van Exodus, waar Pesach, Pascha, wordt ingesteld, toch? Feest van de voorbijgang. Wat was de achtergrond van de tabernakel? Dat is heel belangrijk om te beseffen. Dat was slavernij in Egypte. Dat is de achtergrond. En dat is zo bijzonder. De Heere God hoorde zijn volk schreeuwen vanwege de slavernij. En hij hoorde hun geroep, hun gekerm. En weet je wie op dat moment werd geboren? Mozes. Heerlijk is dat, hè? Als de hemel hoort. En God neemt dat roepen serieus, dan gaat hij op aarde beweging geven. De roep ging naar de hemel. En Mozes werd geboren. Nou ja, ik ga zijn leven niet delen met jullie. Maar de man Gods, de middelaar van het oude verbond, werd geboren. En God ging hem gebruiken om het volk uit de slavernij te leiden. En uiteindelijk richting het beloofde land te brengen. Hij mocht er niet in, maar dat is een ander verhaal. Ja? Maar hij is wel geweldig gebruikt, Mozes. Pesach is de achtergrond. Slavernij. En de Heere God bevrijdde zijn volk in één nacht. Moet je over nadenken. Eén nacht. Dat is waarschijnlijk, als je Exodus 12 erbij pakt, vers 37, een karavaan geweest van, nou ja, zo'n 2 miljoen mensen. Prik me niet vast op de 100.000, maar behoorlijke hoeveelheid mensen, of niet? Met alle dieren nog. Wat staat er dan in vers 37? Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkot ongeveer 600.000 man te voet. Mannen alleen. Dus alleen 600.000 mannen. Daarbij komen de vrouwen en de kinderen nog, want die waren niet meegerekend. En dat waren geen gezinnen van 1, 2 kinderen. Want ja, hè, allerlei redenen vandaag. Er kunnen ook redenen zijn op basis van gezondheid. Hè. Laat dat heel duidelijk zijn, dat ik daar geen vraag over krijg. Maar goed, er zit ook wel een tendens in onze maatschappij. Hè. Niet te veel kinderen, want we moeten nog vooral dit. En ja, we hebben ook een huis en nog 3 keer op vakantie. Er waren vaak veel kinderen. Dus er waren grote gezinnen. Het is een enorme karavaan geweest. En dan staat er in vers 38, ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hem mee, en kleinvee, en runderen. Ja, zeer veel vee. Zie het een beetje voor je, in één nacht. zegt de Heer, en nou ga ik je bevrijden. Ik denk dat wij allerlei commissies hadden opgericht. Commissie catering. Commissie dit. Allemaal vergaderingen. De Heer gaat in één nacht doen. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. En zo leidde hij zijn volk uit. Pesach betekent feest van de voorbijgang. Of feest van de bevrijding. Waarbij bloed een fundamentele betekenis had. Je kent het wel. Schuilen achter het bloed. Maar, nou zijn ze bevrijd. En nou staan ze in de woestijn. Als het goed is, kunnen wij allemaal getuigen van een geestelijke bevrijding. Toch? Egypte is een beeld van een leven in slavernij van zonde. Farao is een beeld van Satan, van de tegenstander. En door geloof en wedergeboorte zijn wij losgetrokken, losgekoppeld van de heerschappij van Farao. En is de macht van de zonde in ons leven gebroken. Dat is wat Paulus leert in Romeinen 6. Nou, de amens hadden nu wel ten hemel mogen stijgen. Geweldig iets. We hebben ook een geestelijke bevrijding meegemaakt. We zijn losgekomen uit Egypte. Heeft ook met bloed te maken, toch? Het bloed van het lam. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Ik zei het net al, ik dacht vroeger, nou dan ben je daar. Maar de Heere zei tegen Israël, nu je bevrijd bent, wil ik mijn verlangen met je delen. Dat vind ik zo bijzonder. Kijk, toen wij werden bevrijd, toen wij tot geloof en bekering kwamen, was dat niet het eindpunt. Als dat geleerd wordt in je gemeente, dat is echt zo'n stukje van de waarheid. De Heer zegt, juist nu je bevrijd bent, wil ik mijn verlangen met je delen. En dat gaat hij dan ook vervolgens doen. Blader maar even naar Exodus 25. Dit is zo mooi, joh. Dit is fantastisch, Exodus 25. Daar staat in vers 1. Toen sprak de Heere tot Mozes. Wanneer was dat? Dat was nadat Israël was bevrijd uit Egypte. En Mozes werd geroepen op de berg. Nou, die geschiedenis eromheen is best wel treurig. Als je dat bestudeert. Mozes is daar op de top van de berg in de heerlijkheid van God. En het volk is onderaan de voet van de berg. Volop bezig met het gouden kalf. Aangrijpend, hè? Wat je op de top van de berg beleeft. En wat aan de voet van de berg plaatsvindt. Op de top van de berg openbaart God zijn plan. Zijn verlangen. Wat is dat? Een tabernakel. Weet je, ik heb pas gesproken. Ik moet niet te veel uitweiden natuurlijk. Maar over de berg van de verheerlijking. Als je naar Israël gaat, kan je daar ook kijken. En daar neemt hij een aantal discipelen apart. Daar krijgen ze iets te zien van de heerlijkheid van Christus. Niet meer als het lam van God. Maar als de leeuw uit de stam van Juda. Hij laat iets zien van zijn koninklijke heerlijkheid. Op de top van de berg. Dat zijn vaak momenten waarin God zijn hart openbaarde. Maar ja, na een top. Wij gaan vaak in Zwitserland op vakantie. Ligt ook een dal. Ja. En de Heer die neemt je soms mee naar de top van de berg. Dan laat hij iets zien van wat er in zijn hart is. Geestelijk gesproken. Ik hoop dat je die bergtoppen kent. Je zegt, ik was alleen met hem. En die Petrus die zegt op een gegeven moment op de berg van de verheerlijking, laten we hier blijven. Laten we een tent bouwen, een soeka. Voor u één. En voor wie nog meer? Mozes, heb je weer? Ook voor Mozes. En Elia. Elia de wonderprofeet, de vertegenwoordiger van de profeten. Mozes de vertegenwoordiger van de wet. Nou, dan zijn ze op die berg. Ik kan het wel begrijpen, laten we hier maar blijven. We bouwen een soeka, we gaan er heerlijk in, een loofhut. We hebben het prima met elkaar. Maar ja. Je moet ook naar beneden. En hier zie je hetzelfde plaatje. De Heer Jezus, of Mozes krijgt de openbaring van Gods verlangen. Toen sprak de Heer, vers 1, tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg. Nou, vanwege de tijd ga ik dat niet lezen. Worden allerlei materialen genoemd. Ga ik allemaal op terugkomen. Maak voor mij. Dat staat in vers 8. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen. Dat is belangrijk hoor. Een ontwerp van de tabernakel, een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. Luister goed. Ik ben de architect, zegt de Heere God, toch? Het is mijn plan, het is mijn verlangen. Er zit niks van jullie bij. Maar ik geef het wel in jullie handen om te bouwen. Dat is zo bijzonder. Wat zegt Paulus in het Nieuwe Testament? Gods medearbeiders zijn wij. Is toch iets bijzonders? Hij heeft helemaal niet nodig, hè? Maar hij koos ervoor om zelf het plan te bedenken voor de bouw van zijn gemeente. En hij zegt, ik ga wel samenwerken met je. Is toch heerlijk? Wie ben jij? Wie ben ik? Daar gaat het helemaal niet over. Je bent gemaakt tot een koninklijke priester. Je mag meebouwen vandaag. En dan vers 22. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Ik ga hiermee afsluiten. Maar dat duurt nog wel eventjes. Geef me nog even de tijd. Israël bevrijd. Mozes, de man Gods, wordt de berg opgeroepen. De Heere God zegt, Mozes, ik heb een intens, diep verlangen voor een bevrijd, verlost volk. Dat pak je wel, hè? Zo heeft God vandaag een intens, diep verlangen voor verloste zondaren. Heere God, wat is dat verlangen? Als je meeschrijft, kan je 3 woorden opschrijven. Dat is heel simpel. Kan je het allemaal morgen vertellen onder de koffie of bij het koffiezetapparaat op je werk. Ik heb nou toch iets gehoord. Ik heb Gods verlangen voor mijn leven gehoord. Het zijn 3 werkwoorden. Je vindt ze allemaal in het stukje wat we gelezen hebben. Het eerste is vers 8. Wonen. Het tweede is vers 22. Ontmoeten. En het derde is vers 22. Spreken. Hoe simpel kan het zijn? Maar hoe mooi. Heere God, was uw verlangen? Ik wil dat jullie een heiligdom maken. En door dat heiligdom wil ik 3 dingen doen. Onder jullie wonen, met jullie spreken, jullie ontmoeten. Dat doet hij, dat deed hij door een heiligdom heen. Wat is een heiligdom? Dat is een plaats waar het alleen maar gaat om God en God alone. Hier is geen plaats voor het vlees. Dat is een heiligdom. Een plaats apart gezet voor hem. Voor wie hij is. Nou, sommigen kijken me aan als ze water zien branden. Ja, goed. Vind je dat zo bijzonder? Ja, dat vind ik bijzonder. De Heere God zegt, ik wil iets gaan bewerken onder jullie. En dat ga ik bewerken door een tent heen. Die tent noemen wij een tabernakel. En het eerste wat hij zegt, door die tent wil ik onder jullie komen wonen. En dan staat er iets heel bijzonders in hun midden. Ja, dat is het, hè. Als je nummerie 2 en 3 leest, kunnen we niet doen, maar dan lees je over de ligging, de legering van de stammen. Dat is ook heel boeiend. He, Mozes die zat daar vooraan bij die poort. En, nou ja, dat lag allemaal op een bepaalde... Ik kan niet alles behandelen. Maar dat is indrukwekkend. Hoe de stammen moesten liggen. Nummerie 2 en 3. Maar de Heer zegt, te midden van al die tentjes, zie het voor je, dat tentenkamp. 1 tent in het midden. Dat is mijn tent. Heere God, we hebben geen plek in het midden. Bent u ook tevreden met een plaatsje aan de rand van het tentenkamp? Nee. In het midden. Ik wil onder jullie wonen, maar dan wel wil ik de centrale plaats in jullie volksleven. En dat woord wonen, dat is in het Hebreeuws het woord shagan. We komen daar later nog op terug als het gaat over de Shekina, de wolk van de heerlijkheid. De wolk waarmee openbaar werd, God is in ons midden. En dat woord wonen, shagan, dat betekent dit. Dat de Heere God een vaste verblijfplaats wil. Misschien dat jullie na de Bijbelstudie straks nog even bij iemand langs gaan. En dan zeggen we, ga even een schop tegen de deur, weet je wel. Eventjes langs en dan weer door. Dat vluchtige. Nou, dat is helemaal hip in onze tijd. Hè? Alles is vluchtig. Sommige mensen kunnen al geen 30 minuten meer naar een Bijbelstudie luisteren. Allemaal vluchtig. Maar de Heer zegt, ik wil niet vluchtig langskomen. Ik wil in jullie wonen. En dat betekent, ik wil een vaste verblijfplaats. Toen, door middel van een tent, en vandaag? Dat is zo heerlijk. Er staat in Johannes 1, hij heeft onder ons gewoond, en wat staat er in het Grieks? Getabernakeld, Johannes 1. Dus dit was een heerlijkheid op afstand. toen kwam in de volheid de Heer Jezus zelf. En dan zegt Johannes 1, hij heeft onder ons getabernakeld. Je kan het ook vertalen, God heeft onder ons zijn tent opgeslagen. En weet je wat Johannes dan zegt, als het over die tent gaat, over de Heer Jezus? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van... Niet vergeten vandaag, hè? Het is vandaag allemaal liefde en genade, het is ook waarheid. In die ene persoon. Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Heerlijkheid in genade, heerlijkheid in waarheid, heerlijkheid in liefde. Als je goed op hebt gelet, dan zie je dat die heerlijkheid van God steeds dichterbij is gekomen. Eerst in een tabernakel, later in de persoon van de Heer Jezus en nieuwtestamentisch. Wat leert Paulus in zijn brieven, Korinthebrief, Efezebrief? Hij woont vandaag niet meer in een tempel met handen gemaakt. Hij woont vandaag in ons hart. Dit ben ik. Ik ben een wandelende tempel. Nou zeggen jullie, in Werkendam is natuurlijk een degelijk dorp. Ja, maar dat zeggen mensen niet zomaar van zichzelf hoor. Hè? En ik begrijp het allemaal waar het vandaan komt. Ik heb daar zelf ook mee geworsteld. Maar de Bijbel zegt dat het voor elke gelovige geldt. Dat is zo. Of je dat nou voelt of niet, dat is het getuigenis van God over ons leven. Jij bent, na geloof en wedergeboorte, mijn tempel. Ik woon in jou. Dat is toch een mysterie? Ik sprak op de Bijbelschool. Er was iemand uit een redelijk traditionele kerk. Ja, ik bedoel dat niet verkeerd, maar ze kwam na de studie gelijk naar me toe. Ik zeg, misschien ga je zondags naar een prachtig kerkgebouw. Maar je moet nou vandaag niet meer zeggen, we gaan naar Gods huis. Ik zeg, maar dat is onzin. Dat is echt onzin als we dat bidden. We zijn nu in Gods huis. Nee, je zit in een gebouw. Met vier muren, een dak, warm. Dat is prima. Maar het is niet Gods huis. Dat is oud-testamentisch. Dit was Gods huis. Weet je wat vandaag Gods huis is? Wij gaan niet naar het huis van God. Wij zijn het huis van God. Ik wil onder jullie wonen. Toen via een tent. Vandaag zegt hij, ik wil bij jou binnenkomen. En daarom staat hij aan de deur. En hij klopt. Hij wil maaltijd met jou, gemeenschap. Hij woont in ons. Ik ben vandaag een wandelende tempel. Adeldom verplicht, hè? Dat is een voorrecht, dat is een zegen, maar ook een verantwoordelijkheid. Ik ben in het Westland opgegroeid, glastuinbouw. Daar zeiden ze, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. Dat is ook een verantwoordelijkheid. Hè? Dat is een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Gods tempel, dat zijn wij. Zie je waarom dit nu een schaduwbeeld is? Waarom je hier niet moet blijven hangen, want dan kom je bij je eigen hart uit. Dat is één werkwoord. Ik wil onder jullie wonen. Mag God de centrale positie in ons leven innemen? Of staat hij een beetje aan de rand? Ik kom mensen tegen die zeggen, ja, ik zit op de damvereniging. En anders zit op de voetbalvereniging. Kozakken Boys heb je hier, hè. En de andere, ja, ik volg Jezus, dat doe ik erbij. Dan heb je het niet begrepen. In hem leven wij, in hem bewegen wij. Hij is ons leven. Hij is de centrale persoon in mijn leven. Hij zit op de troon van ons hart. Het tweede, wonen. Vervolgens wil ik jullie ontmoeten. Ander woord voor tabernakel is tent van de ontmoeting. Dus de Heere God wil onder ons wonen, maar hij wil ons ook ontmoeten. Dat deed hij destijds door de tabernakel. Hebben jullie ontmoetingen met de Heer Jezus? Ik hoop dat je dat kent. Gods verborgen omgang. Vinden zielen waar zijn? Vrees in woont. Maar het is ook best spannend. Want je zal toch een Samaritaanse vrouw zijn geweest. Die had ook een ontmoeting met Jezus, of niet? Sta je daar te putten? Water te putten? Komt er een man naast je staan die verklaart heel je leven. Die zegt, ga je man eens halen. En dan komt openbaar dat de man die ze nu had haar man niet is. Nou, stel voor dat ik dat zou zeggen tegen je. Nou, dan word je toch boos of niet? Wie ben jij wel niet om dat te zeggen? En ze is verbaasd. Hoe weet hij dat? Hoeveel man had ze gehad? Nee, ze had 6 mannen gehad op dat moment. Toen ontmoetten ze de 7e. Wie was dat? De Heer Jezus. Ontmoeting met hem is niet alleen stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Ontmoeting met hem is soms ook confronterend. Hij openbaart dingen in je leven. Maar niet om jou negatief weg te drukken, maar om je dichter aan het vaderhart te krijgen. Dat gebeurt in de ontmoeting met hem. Ik wil onder jullie wonen. Ik wil jullie ontmoeten. Is dat mogelijk? Dat is mogelijk. Komen we op bij de offers. Is mogelijk, ontmoeting. Het is toch prachtig dat je vandaag je schepper mag ontmoeten? Ik ben blij dat ik vandaag leef hoor. En niet toen. Het is allemaal op afstand. Vandaag heb ik de Heilige Geest in mijn hart, inwonend. En ik mag elke dag, waar ik ook ben, tot hem naderen en hem ontmoeten. En weet je, hij gaat ook nog tot me spreken. Dat is het allerlaatste. Ik moet gaan stoppen. Ik vind het zo heerlijk, die tent. Wonen, ontmoeten en spreken. Stel voor dat hij in je woont. Dat hij je ontmoet, maar dat hij geen woord zegt. Dan zeg je, ja, dat is toch geen relatie. Als ik jullie zou vertellen, ik ben 19 jaar getrouwd, maar ik heb nog geen woord met haar net gewisseld. Nou, dan zeg je ook, toch? Nee, maar in die ontmoeting deelt hij ook zijn hart. Hij spreekt, zegt een oude psalm, gewis tot elk die voor hem leeft. Moet je onthouden hoor. Ja, ik hoor de stem van God niet in mijn leven. Hoe spreekt God? Ik krijg af en toe mails van mensen die zeggen, Jacques, kan je uitleggen hoe God spreekt? Spreekt hij door dromen? Spreekt hij door visioenen? Nou, dat is een bepaalde deel van de christenheid, hè? Die zijn daar helemaal vol van. Ik zeg, ja, daar spreekt hij door. Dat klopt. Maar ze willen natuurlijk vooral dat hij daardoor spreekt. Maar weet je wat Hebreeën 1 vers 1 zegt? Hij spreekt in de laatste dagen, daar heeft hij voor gekozen, door de Zoon. Hij spreekt vandaag door het woord van God. We hebben de complete godsopenbaring. We hebben veel meer dan Mozes. Toch? Nou, het mag wel een beetje stralen van jullie gezichten. We hebben niet alleen Mozes 5 boeken, we hebben een complete godsopenbaring. Hoeveel Bijbelboeken? 70. Ja, dat is ondeugend voor mij. Het boek Psalm is in 5 boeken opgedeeld. Lees het maar na. Ja, moet je niet oppervlakkig over doen, want dan kom je uit op 70. En 7 is het getal van de... Vooruit, we hebben 70 Bijbelboeken, die kan je ook morgen vertellen. We hebben de complete godsopenbaring. Hij wil in mij wonen, hij wil mij ontmoeten. En daar waar ik het woord opent, spreekt God tot mij. Daarom ben ik altijd heel voorzichtig met mensen die het altijd over droom hebben en visioen. Men droomt vandaag wat af. En dan zeg ik, waar is dat op gegrond? Hoe toets ik dat? Dit kan ik toetsen. Zoveel christendom, ik voel, jij niet voel. Geen fundament. Dit is fundament. Hij woont in mij, hij ontmoet mij en hij spreekt tot mij. Is toch een zegen? Dat was toen allemaal op afstand. Maar in de persoon van de Heer Jezus Christus, na de uitstorting van de Heilige Geest, en nadat de godsopenbaring compleet is geworden, heeft hij dit woord aan jou en mij gegeven. Ik spreek bijna elke zomer in een tent-evangelisatiecampagne met het thema Blij met de Bijbel. Dat doen ze al jaren over hetzelfde thema, ja, daar kun je ook over door blijven gaan. Maar ben je nog blij met je Bijbel? Broeder Anne van der Bijl die heeft gezegd, je hebt geen recht op 2 Bijbels als er nog 1 iemand in de wereld rondloopt die er geen in heeft. Hoeveel Bijbels heb je in huis? Hoeveel vertalingen? We zijn toch gezegend? Dat is waardoor God tot ons spreekt. Maar mag ik vragen, krijgt hij ook de ruimte om tot je te spreken? Paulus zegt het, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Heb je dat woord? Wonen weer. Ik zou gaan stoppen, hè? Ik heb iets gezegd over hoe ik deze tabernakel heb gekregen. Ik heb iets gezegd over Pesach. Tabernakel, de achtergrond, is altijd geestelijke bevrijding. En van daaruit, staande in de woestijn van het leven, openbaar God zijn verlangen. Ik wil dat jullie een heiligdom maken, tabernakel. Een plaats waar het om mij gaat. En door die tent ga ik onder jullie wonen. Ga ik jullie ontmoeten, spannend, maar wel uitdagend. Ik wil je zo graag triggeren in de omgang met God. Dan beleef je wat, hè? Ik ben door een oude broeder gedoopt. Dat was een beetje een Amos type. Een boer. Maar die man die kon vertellen, dat altijd van die one-line is, heerlijk. Hij zegt, als je met God leeft, beleef je altijd wat. Daar was ik naar op zoek, ik had al heel mijn leven religie gehad. Maar hij zegt, als je met God leeft, beleef je altijd wat. En als we iedere dag iets afleren, ook dat. Iedere dag iets aanleren, worden we innerlijk veranderd naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Hoe doet hij dat? Door die ontmoeting en door zijn woord heen. Nou, ik hoop dat je Is een beginnetje maar, hè? Spel de knopje. Maar dit moet je triggeren en enthousiast maken. Wilt u dit door mij heen bewerken? Dit wil ik bewerken. Waar heb ik dat aan te danken? Daar gaan we het niet over hebben. Heb je aan mij te danken? Het gaat niet over jou hebben. Het gaat over mij hebben. Het gaat over mijn zoon. En daarom klonk die stem uit de wolk. Deze is mijn geliefde. In wie ik welbehagen heb. Hoort naar hem. Ik hoop dat je de volgende keer weer komt. En dan gaan we verder. En dan gaan we die deur eruit halen. En alle mensen die zich daarom bevinden. En alle worstelingen. En dan gaan we naar het altaar. Maar voor nu is het even genoeg, hè? En ik zie uit naar de andere avonden.